In de tijd was het dat voor Isaac een vrouw moest gehaald worden uit de oudere tak van de familie. En dit keer is het een generatie verder, Jacob, die met eerstgeboorterecht en al, maar dat weegt niet zoveel, onderweg moet naar diezelfde tak van de familie, inmiddels één generatie verder geschoven. En inderdaad, daar haalt hij niet alleen, niet maar één vrouw, maar minstens twee vandaan. Bij nader inzien waren het er zelfs vier, als het er helemaal over gaat. En hij krijgt niet maar één of twee kinderen die eventueel verwisseld moeten worden, maar hij krijgt er minstens 13, alles bij elkaar. Dat is inclusief de dochter Dina. En om het verhaal dan toch maar weer eenvoudig te houden, uiteindelijk zegent hij dan de twee zonen van Jozef. Dat zijn er dan maar weer twee op dat moment, die dan voor hetzelfde doel dan ook weer verwisseld worden. Dat is waar het allemaal over gaat. Maar de essentie is dat de familie van Jacob, al wat hij is, al wat hij heeft, al wat hij later, 20 jaar later, aan zijn broer voorstelt. Wat hij ook heeft, Jacob, het komt allemaal bij oom Laban vandaan. Dat wil zeggen, Jacob zelf is de, want we lezen niet over zonen van Laban of zo. Dus Jacob zelf is de erfgenaam geworden van die zogenaamd onterfde tak van de familie. Dat is wat er gebeurd is. Toch? En de eigenlijke familie loopt dus min of meer dood, dan wel zet zich voort via Esau. Dus toch. Het zijn ingewikkelde constructies. Maar dat is weer zo, in ieder geval omdat het zich ook in onze tegenwoordige tijd zo uitdrukt. Want onze bedeling begint inderdaad met dat eerst geboorterecht. In de eerste plaats natuurlijk van de Heer Jezus zelf. Die als tweede Adam eerst geboorterecht krijgt boven de eerste Adam. Mede omdat hij uit de hemel afkomstig is, maar gewoon ook omdat dat nou eenmaal van voor de grondlegging der wereld zo in Gods planning stond. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Daarom gebeuren die dingen zo. Maar je komt uiteindelijk terecht uiteindelijk kom je terecht in het begin van onze bedeling, de dood en opstanding van de Heer Jezus. En daarna is de klassieke discussie, en ik doe het bijna altijd zo af zoals ik het nu ook doe, is de klassieke discussie, hoe zit het nou met het koninkrijk? Komt dat nou nog, of hebben wij het verkeerd opgevat, of is het aan iemand anders gegeven, of hoe zit dat eigenlijk? Hetzelfde geldt voor dat nieuwe verbond dat zou aanbreken. Is het nou aangebroken? En zo ja, waarom niet? Dat wil zeggen, waar is het dan terechtgekomen? En er worden allerlei theologieën op ontwikkeld. Eigenlijk moet ik gewoon zeggen, fantasieën of theorieën. Want men sluit zich op in een hok. Want wij Nederlanders wonen gewoon ook in een hok, in die kleine hokjes, weet je wel. Dat moet van, hoe was het ook weer, van Midas Dekkers, hoe heette dat ook weer? Moeilijk woord hebben we weer geleerd van de week. Dat wordt in een klein hokje, daarom bouwen ze allemaal van die kleine huisjes tegenwoordig. Wij zijn ook allemaal kleine mensjes, hè? Met kleine kopjes. Zitten mensen maar aan te kijken, waar heeft hij het in godsnaam over? Nou ja, goed, maar die sluiten zich op en doen het licht uit, of weet ik veel, en een sigaar aan, vroeger althans, en gaan dan uitzitten, denken of het koninkrijk begonnen is, zo ja, en waarom niet, en waar het dan is, en of het nieuwe verbond wel is aangebroken, of dat het wel is aangebroken, maar wij hebben er geen deel aan, want het is pas voor Israël, en wij zijn geen Israël, dan komt het pas later, maar wanneer dan wel, is volstrekt duister, en dat soort dingen, dat soort moeilijke dingen. En ze hebben overal wel een tekst voor. Maar er is niks moeilijks aan. Wat de Bijbel leert is dat die beloften die God van ouds gedaan heeft aan Abraham, Isaac en Jacob fundamenteel vervuld zijn en worden in Christus sinds zijn opstanding uit de dood. En wie aan Christus deel heeft, heeft dus deel aan die beloften, aan die zegeningen. Want dat is wat de apostelen prediken. Aan u komt de belofte toe en allen die daar verre zijn. En God heeft tot de vaderen gesproken, maar heeft de beloften aan de vaderen gedaan, vervuld aan ons, hun kinderen, toen hij Jezus verwekt heeft. Dat is wat we weten in de Bijbel. Maar nou de vraag is Christus gekroond dan? Is hij koning? En dan staat er, ja, Christus is met eer en heerlijkheid gekroond. Maar dat zien wij niet. Nee, dat staat ook in de Bijbel. Doch wij zien dat niet, nee. Nog niet. En dat komt pas in de toekomst, maar wij hebben daar deel aan. Wie? Degene die geloven. Was het dan niet aan Israël beloofd? En het antwoord is ja, en daar is het ook terechtgekomen. Dus wij als kerk of wij als gemeente zijn Israël. En is het antwoord ja. Is dat dan een geestelijke vervulling van de belofte? En is de kerk dan het geestelijke Israël? Nou wordt die iets moeilijker. Want het antwoord kan ja zijn, het kan ook nee zijn. Want het is allebei, het is de letterlijke vervulling van wat God gesproken heeft. En dat is het verhaal wat hier ook geïllustreerd wordt. En wat natuurlijk in nogal wat profetieën ook gewoon letterlijk gezegd wordt. Maar dan moet je wel goed lezen, dan moet je wel bij de les blijven. Namelijk dat als de Joden het dan niet willen. En als het voor Israël bestemd is en de Joden willen het niet. Dan zijn de eerste die in aanmerking komen om het dan toch te ontvangen. De 10 stammen van Israël. Het grotere, het veel grotere deel van Israël. En daar is het ook daadwerkelijk terechtgekomen. En terwijl dus de gemeente gebouwd wordt in onze dagen, van mijn part noemt u de kerk, de Ecclesia dus, terwijl die gemeente gebouwd wordt, wordt die gebouwd niet uit het Joodse volk of uit Joodse bron of iets dergelijks, maar uit de 10 stammen van Israël. Uit dat volk dat wel degelijk van nature het eerst geboorterecht heeft, omdat het oudere rechten heeft. Hebben u dat nog? Dat zult dingen zijn, dat is wat geïllustreerd wordt. En wat ik voor de pauze zei, wil ik wel een keer herhalen. De zegeningen van Jacob, je zou denken, dat zijn toch de zegeningen van Esau. Maar ze gaan naar Jacob, want ze worden verwisseld. Ja, in theorie is dat zo, maar in de praktijk niet. In de praktijk heeft hij niks van Esau, heeft hij Esau ook niks tekort gedaan. En alles wat Jacob aan bezit verwerft in zijn leven, komt bij oom Laban vandaan. Heb u dat? Van die familie op de achtergrond. Waar hij niet naar mocht terugkeren, waar Isaac niet naar terug mocht keren, maar waar wel de zegeningen vandaan komen. Niet op grond van wat die andere tak van de familie is, maar op grond van geloof. En zo is het ook met die kwestie van die 10 stammen van Israël. Dat omstreden thema, weet u wel. Komt het daar terecht omdat God het beloofd heeft en om wie zij zijn, omdat het nou eenmaal uitverkoren is? Het antwoord is nee, het komt daar terecht omdat het geloof daar ingang gevonden heeft. Omdat men daar tot bekering komt en tot acceptatie van de Messias van Israël en tot geloof in de beloften Gods. En men krijgt daar deel aan. Dat is wat het is. En dat dat van tevoren voorzegd is. En daarmee de vervulling van Gods plan. En daarmee ook recht doet aan wat God tevoren gezegd heeft. Namelijk, Israël zal altijd mijn volk zijn. Want dat heeft hij gezegd. Zal nooit veranderen. Israël zal altijd mijn volk zijn. Vooral gezegd op het moment dat het Joodse volk aan de kant geschoven werd in de dagen van Jeremia. Want staat in Jeremia dit wat ik nu net zeg. Ja, dat is zo. Israël is altijd Gods volk. Niet omdat er een ander volk in de plaats van Israël gesteld is, of zoiets. Maar gewoon omdat God de twee van die volkeren op nahoudt. Die allemaal erfgenaam, allebei erfgenaam zijn in principe van diezelfde beloften. En als het met de ene kant fout gaat, dan heeft God altijd de andere nog. En dat is wat in onze dagen gebeurd is. Heb je dat? Ik heb dus inderdaad moeite, niet alleen met de uitdrukking joods-christelijke cultuur, want er zijn twee culturen die elkaar helemaal niet verdragen. Echt niet? Maar ik heb ook moeite met dat men ons zegt, de Bijbel is een joods boek. Daar heb ik ook moeite mee, ja. Ik doe altijd mijn best te begrijpen wat men erbij bedoelt. En hoop ik maar dat men bedoelt dat het via de Joden aan ons is overgeleverd. Maar is het daarom Joods? Dat weet ik niet. Joods? Er staat geen enkel goed woord in over de Joden. Heel de Bijbel niet. Echt niet. Daar kun je in lezen dat ze stokongelovig waren en een hardnekkig volk. En hun eigen wetten hadden om zich aan de wet des Heren niet te onderwerpen. En dat hoe joodser ze waren, hoe huichelachtiger ze waren, staat in mijn Bijbel. En daarna was het Petrus die zei, word behouden van dit verkeerd geslacht. Dus ik ga er maar uit. En Paulus zegt, en die kon het weten, die was van die beweging, zal ik maar zeggen. Dat weet u, hè? Paulus. Die zegt, ik was een fariseer en ik was dit en ik was dat. En naar de wet onberispelijk enzovoort. Hij zegt, ik heb het alles om Christus wil schade en drek geacht. En daarna herhaalt hij dat ook nog een keer. Opdat Christus mijn wens zou zijn. Hoezo joods-christelijk? En hoezo de Bijbel een joods boek? Het is het boek van God. Het is de openbaring. Het is niet een joods boek. Ja, de brievenbesteller, de postbode was een jood. Oké. Maar het is niet een joods boek. Het is de zelfopenbaring van de Godheid. En van de Joden wordt ons geleerd. Dat zijn dus twee stammen van Israël. Van twee stammen. Die heten alleen maar de Joden. Volgens de Bijbel althans. En van hen staat dat ze stokongelovig waren. En dat wordt gedemonstreerd. En inderdaad dat ze de Messias gekruist hebben. Ik kan het niet meer zeggen tegen de professor, Bob Smallhout. Die vond dat een achterhaald verhaal. Maar het staat in de Bijbel en het is ook zo. Het volk als zodanig. U en ik hebben nooit wat gedaan met slaven enzovoorts. Maar het Nederlandse volk heeft zich bezig gehouden met de slavernij. Dat is zo. En of het ons nu nog moet aangerekend worden, weet ik niet. Want daar ga ik niet over. Maar je kan niet zeggen dat het Nederlandse volk dat niet gedaan heeft. En het was het Joodse volk dat op Joodse gronden, specifiek Judaïstische gronden, Jezus van Nazareth gekruist heeft. Omdat ze hem niet liefden en beschouwden als een bedreiging voor hun Joodse cultuur. Zo ligt dat toch? En ik ben geen Jodenhater, maar ik zeg alleen, dat is de geschiedenis. En de Bijbel is niet een Joods boek, het is het boek van God. En ook een Jood en een heiden zouden zich daaraan onderwerpen. In werkelijkheid, dat wij een Bijbel hebben, dat ligt niet aan, het is via de Joden tot ons gekomen, maar dat is tot in de dagen van het Nieuwe Testament of zo. En dat het daarna bewaard is gebleven de afgelopen 2000 jaar, dat komt niet door de twee stammen van Israël, hoor. Die nemen het ons ook hoogst kwalijk dat we die Bijbel hebben, want ze vinden ook dat het van hun is. Toch? Maar dat wij het hebben, is omdat die Bijbel in het christendom bewaard is geworden. en buiten het Jodendom om bewaard wordt en verzameld is geworden in de loop der tijden. Als je een Bijbelmanuscript zoekt, ik bedoel, ze hebben het over de manuscripten, de MMS, weet je wel, de handschriften van de Bijbel. Die liggen allemaal in Londen, hoor, niet in Jeruzalem. Die zijn daar verzameld. En als het soms zo duur was dat het museum het niet kon aanschaffen, dan kwam er een landelijke actie in Engeland om geld bijeen te verzamelen om dat manuscript te kopen van de Russische tsaar in de tijd. We hebben het over de Codex Sinaiticus, om maar eens een voorbeeld te noemen. Daar is het woord verzameld en bewaard geworden. Niet onder de 2, maar onder de 10 stammen van Israël. En onder de 10 stammen van Israël heb je dus een organisatie die vandaag de dag de Bijbel, inclusief het Nieuwe Testament, drukt in het Hebreeuws en verspreidt onder de Joden. Is het dan een Joods boek? De Joden, dat is dat volk dat zich niet aan het woord heeft willen houden. Men leest Jeremia. En daardoor kwam onder het oordeel van God. En een paar honderd jaar later, toen inderdaad de Heer Jezus Christus geboren was en zijn opwachting maakte onder het Joodse volk, waren ze nog even vijandig en nog steeds niet bereid te luisteren naar wat God gesproken had. Toch? En ze hebben niet alleen de Heer Jezus veroordeeld en gekruist via de handen der onrechtvaardigen, staat er in de Bijbel, via de heidenen, maar daarna ook de christenen vervolgd. Kan je ook nog navragen aan Saulus. Paulus dus. Die zich daar zelf ook mee bezig heeft gehouden als typische Jood. Heeft hij dat gedaan? Ja. Nou ja, en lees daarna het boek Handelingen maar. Hoezo een Joods boek? Het is Gods boek. Het is Gods woord. En die zei, ik geef het aan mijn volk, Israël. Want dat zou mij dienen als priesterlijk volk. En zou mijn woord en alles wat erbij hoort bewaren, beheren en dus ook inderdaad distribueren. Dat wil zeggen, verspreiden en prediken. En als de Joden dat dan niet willen doen, omdat ze er zelf niks mee te maken willen hebben, zegt de Heer, nou dan geef ik het toch aan iemand anders. En u weet hoe het gegaan is, toch? Staat in Matteüs 21 in elk geval. Het zal van u weggenomen worden en gegeven aan een ander volk. Dat is precies wat gebeurd is. Dat wil zeggen, het is van de Joden weggenomen en gegeven aan heidenen, zeggen we dan gemakshalve, maar in de praktijk, het is gegeven aan de 10 stammen van Israël. En die beheren het sindsdien. Dat is wat er werkelijk aan de hand is. Met andere woorden, de Bijbel is niet een Joods boek, de Bijbel is een christelijk boek. En het erkent Jezus van Nazareth als de Christus, is Christus beleidend. En het Nieuwe Testament is bovendien nog geschreven in het Grieks ook en helemaal niet in het Hebreeuws, de taal der Joden. Wat hem vooral goed tot u doordringen. Is dus de kerk in de plaats van Israël gekomen. Nou, als je beseft wat die plaats is, namelijk de positie van het priesterlijke en koninklijke volk aan wie de woorden God zijn toebedrouwd, dan inderdaad is de kerk daarvoor in de plaats gekomen. Alleen die was weer kort door de bocht. Want eigenlijk is het zo dat de 10 stammen in de plaats zijn gekomen van de 2 stammen. Dat is het echte verhaal. Dat de takken van de wilde olijfboom geënt zijn op de takken van de, op de stam van de tamme olijfboom uit Romeinen 11. Dat is het verhaal. En dat blijft niet zo, want als die wilde takken die op de tamme geënt zijn in het geloof niet blijven, zullen ze alsnog worden afgesneden weer. En dat staat Europa dus te wachten. Dat staat de zogenaamd van huis uit christelijke landen te wachten. Ze blijven niet in het geloof en ze zullen dus alsnog uit die positie worden afgesneden. Ik bedoel, wij, onze, de westerse wereld, wij, ja, hoe moet je dat zeggen? Wij van huis uit christelijke landen kunnen het ons niet permitteren om de Heer en zijn woord buiten de deur te zetten, want we hebben onze hele cultuur daaraan te danken. Van Gods wegen, die ons gezegend heeft, omdat we hem dienen. Dat is echt wat aan de hand is. En waar we dat niet mee doen, en de Heer buiten de deur gezet hebben, ja, daar, ik geloof dat ik dat vanmorgen al zei, daar komt vanzelf wat anders binnen. Er zit niks anders op. Dat is de gang van zaken. En dat is wat in de geschiedenis geïllustreerd wordt, in de geschiedenis van de aartsvaders. Ja, met name in deze geschiedenis. Jacob staat voor de erfgenaam van het nieuwe verbond, de belofte Gods, dat is dus gewoon de gemeente. En als die zegeningen die van Jacob dan niet komen van Esau, wel, dan komen ze van oom Laban. En dan meld je dus in Albanië, dat is Laban, Albanië. Nee, niet aan de westkust van tegenwoordige Griekenland, maar veel verder aan de westkust van Europa. Daar is een verband tussen, maar dat ga ik niet uitleggen. U weet dat Libanon ligt aan de westkust van Azië. Het oosten van de Middellandse Zee bedoel ik dan, hè? Maar het ligt aan land naar het westen toe en dan kom je in Libanon en dan heb je de Middellandse Zee. Dan heb je een ander land, dat heet Albanië, maar dat is dezelfde naam als Libanon en het ligt westelijk aan de westrand van wat wij Griekenland noemen. Maar al ver voor Christus heette de Britse eilanden Albany. Dat wil zeggen het Witte Land. En dat is helemaal aan de westkust van Europa. Noordwest van Europa. Maar het is hetzelfde als de naam Laban. En het heet, je vertaalt het met wit, maar eigenlijk met blank. Maar dat mag je niet meer zeggen natuurlijk, hè? Blank, maar dat is wel wat het is. En het is niet alleen omdat de landen die ik nou noem eventueel witte kalkachtige rotskusten hebben of iets dergelijks. Want het is eerder de beschrijving van het volk dan van het land. Maar goed, ik ga daar maar liever niet op in. Op dit soort dingen, want dat heet dan of racistisch of nationalistisch. Maar alles wat bijbels is, dat is tegenwoordig belast. Hè? En het heet trouwens ook fundamentalistisch. Maar om al die dingen raak je tegenwoordig in de gevangenis. Of ze snijden je kop eraf. Dus ik zal het er maar bij laten, bij dit soort dingen. Maar het is een bijbelse gedachte. En hier gaan we naar oom Laban. Andere tak van de familie, beeld van tien stammenrijk. En daaruit wordt Jacob gebouwd, zoals de gemeente gebouwd wordt uit de tien stammen van Israël, tot in onze dagen. Nou ja, nog net, tot gisteren dan, vooruit. En u weet hoe het daar verder gaat bij oom Laban. Dus het is altijd wel, ik ben altijd wel blij als we in de laatste bijeenkomst zitten van zo'n dag, want dan kan ik het lekker vlug vertellen. Want ja, dat gedoe met die vrouwen enzovoort, daar praat ik liever niet over, hè. Nee, u praat toch ook niet over mijn huwelijk, of wel? Nou, ga ik ook niet over uw huwelijk of dat van iemand anders praten. Dus doe maar even gauw. Jacob, die komt bij oom Laban en oom Laban zegt, nou jongen, dan blijf je maar hier. En toen waren ze daar een maand en toen zei Laban, ja, we moeten het wel een beetje eerlijk doen. Dat jij nou toch voor mij werkt hier en voor de kudde zorgt, dan Dan moeten we maar eens een loon afspreken. Wat moet je ervoor hebben? En toen zei Jacob, nou, doe me maar Rachel. Zei vader Laban, die zei, nou, oké, jongen, dat kost je 7 jaar. En dan, wat ik toch wel een beetje duur vind voor een vrouw, maar binnen onze cultuur is dat erg duur. Maar goed, daar zal ik dan maar verder geen uitspraken over doen. Ik kwam eens een keer met een zwager van me. Want ik heb een boel zwagers gehad in de loop der tijd. Ik kwam eens met een zwager van me op een autosloperij. En we liepen daar rond. En toen kwam de eigenaar voorbij. We vroegen, zit dat? Hij zei, ja, het kost een knaak. Wat kost dat? Dat kost ook een knaak. Is alles hier te koop? Ja, alles is hier te koop. Toen kwam zijn vrouw naar buiten lopen uit zijn houten keet. En toen was de vraag aan de eigenaar van het spul. Is die ook te koop? Ik zou het niet durven vragen, maar mijn zwager vroeg het. Is die ook te koop? En toen zei, zonder aarzelen, zei de eigenaar van de sloperij, zei, ja, je kan er krijgen voor wat ze mij gekost heeft. Nou, dat is dus niet doorgegaan. Ik geloof dat mijn zwager nu nog aan het sparen is. Ja. En hij kijkt er niet al te vrolijk meer bij, heb ik de indruk. Maar toen maar weer, dat soort dingen. Maar 7 jaar voor die vrouw. En u weet hoe het ging. Het is een vermakelijk verhaal, maar het zal je maar gebeuren dat je de andere dag na je bruiloft het licht aan doet, zal ik maar zeggen. Waarschijnlijk gaat de zon gewoon op, is het al laat genoeg inmiddels. Maar en er staat er, en ziet, het was Lea. Dat wil zeggen, die oom die had hem een kunstje geflikt. En die had de twee dochters verwisseld. En soms denk ik, maar Jacob had dat kunnen weten. Want het is his life story. Dat is, zo gaat dat daar in de familie. Laban zei dat niet eens hoor. Maar dat, zo gaat het toch in de familie. De verwisseling steeds. Dus de vraag is, wat is daar toch mee? Nou ja, het probleem wordt snel opgelost. Oké, dan krijg je die erbij. Maar dan kost je dan nog 7 jaar. Nou ja, dan kreeg je dus Lea en Rachel in plaats van Rachel en Lea enzovoort. Dat was nog 7 jaar. Dus dan had hij 7 magere jaren en 7 vette jaren. Of, nou ja, zoiets. Maar daar heb ik geen tijd meer voor, gelukkig vandaag, om u dat uit te leggen. Maar in die 20 jaar heeft Jacob dus van doen fundamenteel met die twee vrouwen. Die dan weer een probleem is dat er één onvruchtbaar is, zoals gebruikelijk. Ook dat had Jacob van tevoren kunnen weten. Want zo gaat het dan. Maar ook weet je dan van tevoren, ja, maar dat komt nog wel goed. Want de Heer brengt daar verandering in. Ik bedoel, hoe schematisch kan het wezen? L'histoire se répète, ook de heilsgeschiedenis dus, hè, herhaalt zich. Omdat het de herhaling is van steeds dezelfde waarheid. Het had Rachel moeten zijn, maar het werd Lea. Krijgt Rachel dan niks? Ja, ook. Maar de volgorde is veranderd. Het had Esau moeten zijn, maar het werd Jacob. Krijgt Esau dan niks? Jawel, maar de volgorde is veranderd. Heb u het nog? Had Ismaël moeten zijn, maar het werd Isaac, krijgt Ismaël dan niks? Jawel, maar de volgorde is veranderd. Het hadden de twee stammen de Joden moeten zijn, maar het werd anders. Het werd Israël, de 10 stammen, krijgen de Joden dan niks? Jawel, maar de volgorde is veranderd. Heb u dat nog? En in de toekomst, in de dagen van de wederkomst, zal het Joodse volk tot geloof komen? Daar begint het mee, met Juda. Want het is de koninklijke stam. En als het koninkrijk openbaar moet worden van Christus, moet dat logischerwijs via het Joodse volk, via de Joodse stam, de leeuw, de stam van Juda. Maar dan moet het Joodse volk wel eerst tot geloof komen. Maar voor het Joodse volk tot geloof komt, kwamen de 10 stammen tot geloof. Ooit. Eerder. En als straks het Joodse volk zich meldt en zegt, hier zijn wij, nou willen we het eerst geboorterecht. Dan zegt de Heer tegen het Joodse volk, ja, sorry, maar nou ben je te laat. Het is fijn dat je erom komt, maar nou ben je te laat. Want ik heb net het instammen al gehad, de afgelopen 2000 jaar. Ik heb het instammen van Israël gezegend. Begrijp je wat ik nu zeg? Dat zijn onze tegenwoordige dagen. En dan zegt het Joodse volk aan het eind van de 70ste week... is er voor ons dan geen zegen? En dan zegt hij, ja, ga maar op je knieën. Maar ze waren gepasseerd. En dat blijft voor altijd zo, hè? Nou ja. Die waarheid wordt in de geschiedenis uiteraard uitgedrukt. Neem die weg dat aan het eind van onze bedeling dus het hele verhaal overnieuw begint, omdat er überhaupt geen gelovigen zijn op aarde, want voor zover ze er waren, zijn ze verdwenen in de... althans, vanaf de aarde verdwenen in de opname van de gemeente. En dan begint het verhaal overnieuw. En dan begint het bij Juda. Zie? Het is iets gecompliceerder dan is de kerk in de plaats van Israël en bedoelt het Joodse volk gekomen. Het is iets gecompliceerder. Maar wat er ook gebeurd is, het is niet onverwacht, het is niet een noodgreep, het is niet een verandering van de plannen, het is integendeel de vervulling van wat in het Oude Testament werd aangekondigd zwart op wit. Maar wat misschien nog wel duidelijker, dat weet ik niet zeker, maar misschien nog wel duidelijker geïllustreerd is in de geschiedenis als zodanig. En tot in het Nieuwe Testament kom je die dingen tegen. En ook in het Nieuwe Testament kom je die twee vrouwen tegen. Aan de voeten van die ene man. Nou ja, aan de voeten van, dat is nog maar de vraag. Maar in het huis bij die ene man. U weet wel. De ene heet Maria en de andere heet Martha. En Martha, die druk is met allerlei werken, die zegt tegen die, laat die zus, zeg eens wat tegen die zus, want die zit maar op de, waar ze maar op zat, zit maar op de canapé. En laat die ook eens wat doen, enzovoorts. Maar u herkent in Martha toch de grote jager. Degene die de maaltijd gaat bereiden en een bokje vangen of schieten, wat een bok schieten. En wat het maar is allemaal, toch? En in Maria herken je toch die aardige vrouw die in huis... En wat doet ze? Ze zit aan de voeten van de meester. Ze zijn respectievelijk in beeld van de 2 en de 10 stammen van Israël. En van hun opvolgers binnen de gemeente, want de beide categorieën... Het is allemaal symboliek. Die 2 categorieën vind je in de gemeente ook... Een belangrijke categorie die altijd maar aan het werk is. Ze moeten dit en ze moeten dat. En ze hebben visie voor dit en ze hebben visie voor dat. En er moet gebouwd worden. En we moeten nog zoveel talen de Bijbel vertalen. En allemaal dat soort dingen meer. En we geloven dat Amsterdam tot bekering gaat komen. Ik begrijp, dan is er zeker een steekje los. Maar in Amsterdam valt dat niet op. Sorry, Bos. Oh ja, Amstelveen ben jij, hè? Ja, oké. Okay. Dat soort dingen. Maar ze hebben ideeën voor van alles en nog wat. En altijd maar aan het werk. En ik heb iemand gekend die ik altijd als een goede vriend beschouwd heb. Ik geloof zelfs dat het wederzijds was. Maar die zei dan, ja, jullie zijn altijd maar met die Bijbel bezig. Maar wij doen tenminste iets. Wij doen iets. En ik kon hem geen ongelijk geven, dat was zo. Maar ja, wat ik daarna gezegd heb, nee, dat weet ik niet meer. Maar ik weet wel, dat zijn precies die twee vrouwen, Martha en Maria. En de Heer zei, er is maar één ding nodig en Maria heeft het goede deel gekozen. Heb je wel eens een Bijbelcommentaar opgezocht op dat schriftgedeelte? Dan leggen ze, bijna allemaal leggen ze uit dat als de Heer zegt, maar één ding is nodig... Dat hij zegt, nou ja, we hoeven geen maaltijd in 3 gangen, 1 gang is genoeg. Ik zweer het u, dat staat in zowat alle commentaren die ik gelezen heb. Dat zijn er een heleboel hoor, echt wel. Er is maar 1 ding nodig, maak maar een 1-pans maaltijd of zoiets. Maar wat dat dan betekent, doch Maria heeft het goede deel gekozen. Dat was dat ene ding wat nodig is. Zit aan de voeten van de Heer Jezus en luisteren naar zijn woord. Dat zijn de beide categorieën die wij ook in ons midden kennen. Maar op een ander niveau, het is het verschil tussen de 2 en de 10 stammen van Israël. De Joden zeggen, ik heb ze het zelf horen zeggen, onze godsdienst bestaat uit het doen. Wij doen dingen en wij doen ze omdat we denken dat het moet, want onze voorvaderen hebben dat gedaan en wat het maar is. Dus we zijn bezig. Het is een godsdienst van werken. En van het hiernamaals weten wij niks en het hierbovenmaals weten we niks en van geestelijke dingen weten wij niks. Wij doen gewoon, zei de rabbi. En hij heeft gelijk. Maar ja, dat is niet wat nodig is, zei de Heer. Wat nodig is, zijn de woorden uit de psalm die zeggen van, er is maar één ding nodig, want die woorden citeert de Heer, namelijk om te onderwezen te worden in de tempel en aan te aanschouwen de lieflijkheden van des Heeren, dat wil zeggen van de Messias eigenlijk. Dat is wat nodig is. En dat was het deel van Maria. Maar iedereen die Maria heet of Mirjam in de Bijbel, is een beeld van de 10 stammen van Israël. En als Maria dan al een man heeft die wij kennen, dan heet hij Jozef. Omdat de naam van Jozef de hoogste naam is over specifiek de 10 stammen van Israël. Een etage lager wordt het de naam van Efraïm. En een etage hoger wordt het de naam Israël, maar die kan eventueel ook toegepast worden op de andere stammen van Israël. Op alle 12 bedoel ik. En dat geldt ook trouwens voor de naam van Isaac. Dat is de hoogste naam specifiek, beperkt tot de 10 stammen, is Jozef. En die komt in de Bijbel inderdaad als zodanig tegen. Kom je tegen, maar de naam Jozef staat voor de beloften die God gedaan heeft met betrekking tot die 10 stammen in geestelijke zin en hoe dat vervuld zal worden. En de aardse kant, de zichtbare kant daarvan, het zichtbare volk op aarde, dat die beloften erft, dat daarmee verloofd is, om zo te zeggen, dat heet Maria. Of eventueel Mirjam, als nog in het Oude Testament is. En in onze dagen zit Maria aan de voeten van de heiland. En dat is ook precies de bedoeling. Heb u dat? Dat zijn die 2 vrouwen. Niettemin, in het Oude Testament kom je ze ook tegen als Ahola en als Aholiba. Of gewoon als Jeruzalem en Samaria. Zijn de 2 en de 10 stammen. En in dat geval zijn beide vrouwen van tamelijk lichtgewicht, zou ik maar zeggen, zijn ze dan. Toch? Ontrouw. Ieder op hun beurt, overigens. En het komt uiteindelijk toch nog goed. Uiteindelijk komen ze bij elkaar terecht. En dat is wat de Bijbel ook zegt, wat het profetisch woord ook zegt. Dus de geschiedenis die hier uiteengezet wordt. Maar hoe dan ook, in de geschiedenis van Jacob zelf krijgt hij natuurlijk wat je zou moeten noemen een koekje van eigen deeg. Als die dames verwisseld worden. En op de details daarvan ga ik verder dan maar niet in. En als dat achter de rug is en we 20 jaar verder zijn. En Jacob terugkeert, komt hij met groot haven en goed. En er is er iets wat je nog even moet opvallen. Ik moet even kijken waar het staat, dat is in hoofdstuk 32. Dat moet ik per se nog bespreken natuurlijk. Er wordt Jacob, die is met zijn hele familie onderweg terug naar waar hij vandaan kwam. En te vrezen valt dat hij Esau tegen het lijf zal lopen. En dat wordt hem ook aangekondigd. Want er wordt gezegd, Esau trekt u tegemoet, er zijn 400 mannen met hem. Dus dat is, ik weet niet hoeveel er bij Jacob waren, maar dat is een knappe oorlog hoor, toch. wat dat dreigt. En dan staat er in vers 7 van hoofdstuk 32, want daar ben je dan in Genesis, hoofdstuk 32, vers 7. Toen vreesde Jacob zeer en hem was bange en hij verdeelde het volk dat met hem was en de schapen en de runderen en de kemels in twee heren, in twee legers. Dat wil zeggen twee legerkampen, twee campings zouden wij zeggen nu, maar vooruit, twee groepen. Want hij zeide, indien Esau op het ene heer komt en hij slaat het, zo zal het overgeblevene heer ontkomen. Het vermakelijk is dat je bij overgebleven en ontkomen al twee van de vier woorden hebt in het Hebreeuws, ter aanduiding van wat wij gewoonlijk traditioneel het overblijfsel noemen. U weet wel, het gelovig overblijfsel dat behouden zou worden. En als Esau het ene kamp slaat, heeft hij altijd nog het andere kamp dat ontkomt, dan dat blijft over. En wie maar een beetje van de Bijbel begrijpt, wie een beetje van de Bijbel begrijpt, die begrijpt ook dat dit profetisch is en dat er een tijd komt dat God twee kampen heeft en dat het ene kamp geslagen wordt en dat het andere ontkomt. Gered wordt, overblijft. Dat is profetisch. Ik bedoel dit, als de wet zegt, de Mosaïsche wet zegt, als nou iemand, stel nou dat iemand gaat hout hakken en hij zwaait met de bijl en het ijzer schiet van het hout, dus de bijl schiet van de steel en dat vliegt door de lucht een stuk ijzer en het raakt iemand aan zijn hoofd en zo iemand sterft, dan is dat gebeurd door de kracht van degene die met die bijl zwaaide, dus het is dood door schuld. Had hij maar beter moeten zwaaien, uitkijken wat hij aan het doen was, het ding maar beter moeten vastzetten en wat het maar was. In onze dagen geldt dat niet meer, want tegenwoordig zijn er van die arbo-regels die dat allemaal voorschrijven. In dat bijlen waar het ijzer van de steel ligt, die mogen niet eens verkocht worden, geloof ik. En er moet een veiligheidsgordel aan vastzitten en een bril en wat het maar was. En iedereen in de omgeving moet een helm dragen en moet zich aan de regels houden. Pah! Wat een land leven wij toch. Er is namelijk niemand meer verantwoordelijk. Maar goed, maar dit staat in de Bijbel. En als het dan gebeurt, dan is het dood door schuld. Dus degene die het veroorzaakt heeft, is des doods schuldig. En dan zeggen we, maar hij kon er toch niks aan doen. Dan is het antwoord, hij had er wel wat aan kunnen doen. Maar laten we hem nog een kans geven. Maar dan moet hij wel erg hard kunnen lopen. Want voordat hij dan, voordat de bloedreker hem inhaalt, zou hij moeten vluchten naar een van de vrijsteden. En daar moet zijn zaak voorkomen. En als het allemaal verder in orde is, dan kan hij daar blijven leven. En is hij vrij van de wraak van de bloedreker. Of hoe dat dan maar precies heet. En als je dat leest, dan vraag je je meteen af, dat moet een profetische betekenis hebben. Al moet een keer voorkomen. Slaat ergens op. En later kom je dat ook tegen, iemand die met een bijl zwaait, het ijzer vliegt van de steel. En er raakt niemand aan het hoofd, maar het ijzer komt in de Jordaan terecht. In het water. Hebben jullie nog? Maar waar het over gaat, is over het Joodse volk. Dat een huis aan het bouwen is en dus hout aan het hakken is. Omdat er ruimte gemaakt moet worden. De ruimte van het nieuwe verband namelijk. En in het proces gaat er wat fout. En degene die dat ijzer, die kracht tegen zijn hoofd krijgt, is de Heer Jezus uiteraard. En daarom is het Joodse volk dus doodschuldig. Maar dat is niet zo erg, zolang het dan maar vlucht naar de vrijstad. Maar dat is de gemeente. Dat is het verhaal. En u weet, dan staat er zo'n paar onnozele zinnen in de Bijbel, in de wet. Maar er zit een heel verhaal aan vast. En je weet dat er wat aan vast zit. Of je leest over de dochter van Selafia. Die zeggen, ja, maar nou zijn alle mannen uit de familie dood. En dan zijn we als dames overgebleven, als douairières. En zijn we als weduwen overgebleven. En dan zijn we onderweg naar het beloofde land. En dan krijgen we niks. Omdat we van de anderen kunnen zijn. En dan gaan ze naar Mozes en dan leggen ze het uit. En dan zegt Mozes, ja, dat weet ik ook niet, maar ik ga het even navragen. Wacht even, ik kom zo terug. Dus Mozes gaat het even aan de Heer vragen. En dan zegt de Heer, ja, dat is ook een punt, ja. Dus ze krijgen een erfenis in het stamgebied van waar ze zelf vanaf stammen. Op voorwaarde dat ze dan wel trouwen met een man uit diezelfde stam. Dat was het dan. En later lezen we dat ze in Canaan aankomen en dat inderdaad de dochter van Sarafi had enzovoort. Hebben we dit nog? Maar je weet dat er iets mee is. En er is wat mee. Want het gaat over het Davidische koningshuis. En de vraag of de weduwe erfgenaam is van de troon. En het antwoord is, nou ja, de dame mag niet op de troon, want dat kon niet. Maar ze is wel erfdochter, heet dat, ook in gewoon Nederlands. Maar alleen als ze dan trouwt met iemand van haar eigen stam. Heb u dat nog? En zo was ooit Maria van Nazareth erfdochter van de troon van David. Maar ja, dat kan wel, maar zelf kon ze de troon niet erven. Wel doorgeven aan nageslacht, maar dan alleen als ze trouwde met een man binnen haar eigen stam. En vandaar dat we een geslachtslijn hebben van Maria, maar ook een van Jozef. Heb je dit nog? Nou, over onze koninklijke familie zal ik het niet hebben. We hebben een stelletje erfdochters gehad, met alle respect. Achtereenvolgens, maar ik zal het er niet over hebben. Maar het punt is, die dingen die worden in de Bijbel beschreven allemaal. En hier staat dan, Jacob zegt, ik doe ze in twee groepen. En als Esau de ene vernietigt, heb ik altijd de andere nog. Weet je, er is iets mee. Ik weet het. En de moralisten, de ethici zeggen, dat had hij nooit mogen doen, want het is niet netjes. Het is ook niet christelijk. Bovendien, alle mensen zijn gelijk. Dus je mag niet de een voortrekken boven de ander. En dat soort dingen. En je mag ook niet de een lief hebben boven de ander. Hè? Dan zeg ik, nou zeg dat dan maar tegen de Heer. Want hij heeft zijn familie ingedeeld in twee volken, in twee kampen. Onder het motto, als mijn tegenstander, als de duivel het ene volk pakt, heb ik altijd het andere nog. En daarom zegt de Heer bij de scheuring, want zo noemen wij dat, de scheuring van het Rijk na Salomo. Daarom zegt de Heer, dit is van mij geschied. En hij zegt tegen de kleinzoon van David, Rehabeam, hij zegt, denk erom dat je geen oorlog gaat voeren om je troon terug te winnen, want dit is van mij geschied. En je laat het zo. Heb je dat? Waarom kennen wij zoiets dus als 2 en 10 stammen? Omdat mocht het met het volk van Israël als zodanig met het ene huis fout gaan, dan heeft God altijd dat andere huis nog achter de hand. En de duivel heeft zijn greep gekregen op de 2 stammen van Israël, op het Joodse volk. En wat er de consequentie van is, die heb ik u geciteerd, en ik citeer hem vaak uit Matthäus 21. De zaligheid, het koninkrijk, wat het maar is, zal van u worden weggenomen en gegeven aan een ander volk dat wel zijn vrucht voort zal brengen. En hier in deze geschiedenis, Genesis 32 en wat er verder wil, speelt het geen rol meer. Want Esau die weet zich netjes te gedragen en verder niks aan de hand. Zodat je je afvraagt, maar waarom wordt het dan vermeld als het toch niet uitmaakt? En dan zeg ik, omdat het profetisch is. Is wat God doet. Ik ben van mening, en ik weet dat het achteraf praten is en dat het dus heel arrogant klinkt, maar toch voor mij heeft het wel zo gewerkt in de praktijk? Ik ben van mening dat als je wil weten waar de tien stammen gebleven zijn, dat je dan niet moet gaan zoeken naar stenen en archeologie of handschriften en alles wat maar overgeleverd is, van waar zijn ze naartoe gegaan en we volgen het spoor. Wat je moet doen is gewoon kijken waar het evangelie naartoe gegaan is nadat de Joden het hebben afgewezen. Dan ben je er. En voor mij was dat in de tijd het doorslaggevende argument voor de gedachte dat die zogeheten Caucasische volken, dat woord heb ik later geleerd hoor, omdat je niet meer blank mag zeggen, maar dat die zogeheten Caucasische volken kennelijk de tien stammen van Israël vertegenwoordigen, want daar is het evangelie naartoe gegaan. En daar zou het naartoe gaan, zegt de Bijbel. En toen wist ik het pas zeker. Want daarvoor had ik al lang gehoord over hoe dat was en de tien stammen in ballingschap in Azië en daarna daaruit verdwenen over de Caucasus en via de grote volksverhuizing naar West-Europa gekomen en wat naamsveranderingen onderweg, want daar is niks geheims aan, dat is algemeen bekend. Maar ja, dat zijn argumenten buiten de Bijbel om. En het wordt mij tot vandaag aangewreven dat ik argumenten gebruik buiten de Bijbel om, maar dat is een misverstand. Dat is echt niet zo. Voor mij is doorslaggevend. De Joden wilden het niet. De zaligheid zou naar een ander volk gaan. Een heidense, niet-Joods volk. Maar de vraag is, waar is het dan naartoe gegaan? En dat weten we allemaal. Want het christendom is per definitie de godsdienst van de blanken. En als je daarna nog wil weten hoe die geschiedenis dan in elkaar steekt en hoe het zo gekomen is, nou, dat is interessant en vaak verbijsterend, omdat het allemaal niet op school onderwezen is geworden. Maar zo verbijsterend is dat niet, want op school wordt überhaupt geen geschiedenisles meer gegeven. Verhoudingsgewijs. Heb u dat nog? Dus ja, wat voor verbijsterend is eraan? Dat er een geschiedenis bestaat, zoiets. Dat er vroeger ook wat gebeurd is. Nou ja, doe maar. Maar dat is waar het om gaat. Er staat trouwens ook, ik zie het zo gewoon niet staan, maar er staat hier ook ergens, en hij noemde die plaats, oh ja, er staat in, nee, niet in vers 30, die bedoel ik niet, maar er staat ergens, hij noemde die plaats Mahanaim. En Mahanaim wordt vertaald met, vanwege het Aim, met twee kampen. Zo noemde hij die plaats. Mahanaim, welk vers? Oh ja, hij noemde de naam dezelfde plaats Mahanaim. De aardigheid daarvan is weer dat later in de geschiedenis koning David uit Jeruzalem en van de troon verdreven wordt door Absalom, die een beeld is van het Joodse volk, dan wel van de Joodse wet, dan wel van de wet. Absalom, de man die zei, laat mij maar recht spreken, mijn vader doet het niet. Kom maar bij mij als je problemen hebt. Absalom, die knappe man die er ook zo goed uitzag en populair was bij het volk. Want wet doet het altijd goed bij het volk. He? Ziet er goed uit. Mensen hebben wet nodig, zeggen ze ook. Vooral Calvinisten zeggen dat trouwens, maar vooruit. Ja. Maar hij verdreef David. En David trok het land uit. Over de, door de hof van Gethsemane, over de Kedron, door de hof van Gethsemane, over de olijven, staat allemaal in je Bijbel. De route die later door de Heer Jezus zelf gevolgd werd. Alleen hij verdween over de olijfberg naar een plaats, Mahanaim. Ik weet niet waar het staat, maar dat kun je zo in je Bijbel wel vinden. Mahanaim, waarom daarheen? Nou, om ons eraan te herinneren dat de Messias wel verdreven wordt uit Jeruzalem, omdat men daar liever vasthoudt aan de wet. Kortom, de zoon van David wordt uit Jeruzalem verdreven onder het motto, wij willen niet dat deze over ons koning zijn, al is hij 100 keer zoon van David. Wij willen vasthouden aan de wet, geef ons maar Absalom. Dan worden wij eraan herinnerd dat als je de Heer zoekt, dan moet je wel weten, als je David zoekt, dus moet je wel weten dat er een plaats is, Mahanaim. Namelijk dat de Heer er twee kampen op nahoudt. En als je uit de ene verdreven wordt, dan zou ik maar eens gaan zoeken bij de andere. Dat bedoel ik. Namelijk bij de twee stammen. En dat is wat geïllustreerd wordt in deze geschiedenis. God heeft die beide volkeren. En als het met één fout gaat, ook in oud-testamentische tijd al, heeft hij altijd de ander nog. Toen het fout ging met de 10 stammen van Israël, had hij altijd de 2 stammen nog. En toen het daarna fout ging met de 2 stammen, had hij altijd de 10 stammen nog. En zo verder. Want het herhaalt zich op verschillende niveaus. Dus ik kan het nou niet systematisch vertellen. Maar hier komt Jacob dan vervolgens aan de Jabok, waarvan ik u al zei, nou ja, dat is zijn eigen naam. Maar een paar letters verwisseld. Maar dat is ook waar het op duidt. Op zijn bekering namelijk. Waarbij hij als het ware op zijn hielen een volkomen draai maakt. Dat is wat er gebeurd is. Bovendien, Jabok betekent zoveel als lediging. Emptying staat er in het Engels. In Strong. Strong's Concordance. Emptying. En men zegt dan, dat komt omdat de stroom zich ledigt in de Jordaan. Dan zeg ik, ja, dat zal wel. Maar de clue is natuurlijk dat het hier gaat om Jacob die zich ledigt. En die afstand doet van wie hij is en wat hij is of denkt te zijn. En in contact komt met de Heer. Met wie hij zijn leven lang al strijd voerde en niet pas bij de Jabok. Ik hoop dat u die begrijpen wil. Hè? Wat we te zien krijgen is weliswaar dat hier een strijd tussen die engel. Dus het is de Heer zelf, staat, elders staat er zwart op wit in de Bijbel dat het de Heer zelf is. Dus daar laat ik het ook maar bij. Maar het is niet meer dat er hier voor de gelegenheid zo'n strijd ontstaat. Die strijd voerde Jacob eigenlijk zolang we als hem kennen. En voor wat we van hem weten. Ik denk dat hij het allemaal zelf moet doen. En dat blijkt niet het geval te zijn. En vandaar die strijd die zo lang duurt, de hele nacht door, weet u wel. Tot aan het ochtendgloren, dan wel het krieken van de dag. Want 's morgens kriekte de dag dan, hè. En, ja. En toen hield de strijd op. Maar al die tijd was hij in strijd. Maar het is een uitbeelding van de strijd die er altijd is tussen de Heer en Israël. En die strijd duurt totdat Israël zegt, of Jacob zegt, ik laat u niet gaan tenzij gij mij zegent. Ik doe een beroep op uw zegeningen. En dat is verondersteld het afzien van het eigen werk, eigen plannen, eigen wereldse menselijke ideeën. Goed bedoeld wellicht, maar dat is niet aan de orde. Gaat erom dat de Heer zijn plannen heeft. Zie? En voor dat doel ledigen wij onszelf, dan wel draaien we 180 graden om. En dan zegt de Heer, gij hebt u vorstelijk gedragen. Want vorstelijk is het dat men zich onderwerpt aan God die gesproken heeft. Want een beetje koning hier op aarde is een melech in het Hebreeuws. En daarmee een malach, want het is volstrekt hetzelfde woord. En dat vertalen wij niet met koning, maar met engel. Met andere woorden, een koning, een melech, is altijd een malach. Namelijk een bode van God. En vandaar dat de overheid Gods dienares is. En een beetje fatsoenlijke koning, zal ik maar zeggen, iemand met aanleg, is er een die zichzelf afhankelijk stelt van God in de hemel en die zegt, zo waarlijk helpen mij God almachtig. En het idee dat een koning, dat is dat het idee dat een koning is by divine right. Hoe heet dat in het Nederlands? Bij goddelijk recht. Ik weet niet hoe ze dat in het Nederlands noemen precies. Dat is volstrekt Bijbels. En dat een koning geacht wordt een zoon van God te zijn, Dat is niet een bijgeloof. Je moet alleen de betekenis van de term kennen. Een dienaar dus op hoog niveau van God. Dat is waar het om gaat. En God zegt tegen Jacob, kijk, nu ben je mijn man. Gij hebt u vorstelijk gedragen. Niet in het strijden, maar in het zich overgeven. En het zich afhankelijk stellen en zeggen, gij zult mij zegenen. En zo moet men dat zien. En dat vind je terug in het leven van David, met name in de Davidische psalmen. Want David is naar aardse maatstaven een van de machtigste vorsten geweest die er ooit geweest is op aarde. Maar niettemin, hij geeft God de eer. En zegt, gij zijt mijn rechter, wat zou ik geweest zijn? En wie ben ik dat ik dit doen mag? Zei hij in 2 Samuel 7. En wat is de mens dat gij, en de zoon des mensen dat gij naar hem omziet, zei hij in Psalm 8. Enzovoort. En zo geldt het dus inderdaad, want dat heb ik nu gezegd, geldt het ook voor de Heer Jezus zelf. Die als de zoon van David en de geroepen koning hier op aarde zich voor de volle 100% onderwierp aan God, aan het woord Gods, aan het werk Gods. En hij zei, van mezelf kan ik niks doen en doe ik niks. Ik doe alleen en ik zeg alleen wat God doet en wat God gezegd heeft. En hij zei, God is mijn rechter. Dat is het verhaal. En zo zouden onze levens dus ook zijn als navolgers van Christus. Nou goed. Dat is wat hier geïllustreerd wordt. En hij krijgt dus hier de naam Israël. Hetgeen bij gelegenheid nog bevestigd wordt, overigens herhaald wordt. Want hij zegt, nee, ik noem u Israël. Want Israël wordt vertaald met vorst van God. Van Sar, vertaald met vorst. En El, God, namelijk. En het vervolg op het verhaal is natuurlijk dat de afstammelingen van Jacob een paar generaties later uit Egypte uitgeleid worden, waarna de Heer hen officieel toespreekt aan het begin van hun carrière als volk, Israël. En hij zegt, gij zijt een koninklijk, priesterlijk volk, mij ten eigendom. En dat is een nadere uitleg omtrent de naam Israël. Een koninklijk volk. Een volk dat aan het hoofd staat van de volkeren der aarde. Een volk met eerst geboorterecht. Geërfd in ieder geval via Abraham, Isaac en Jacob. En een volk waarvan God zich zou bedienen in de loop der eeuw voor al wat hij doet. Inclusief niet alleen de openbaring van zijn koninkrijk nog in de toekomst, maar inclusief de verzameling van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. En de openbaring van zijn koninkrijk loopt primair via de twee stammen, via Juda. Maar de roeping en de verzameling van de gemeente in onze dagen verloopt primair via Jozef en Maria. Via de 10 stammen van Israël bedoel ik. Gaf u even de tijd om erover na te denken, want het is zo weer kerstfeest. Ja, dat hoop ik wel tenminste. Maar ja, zo gaat dat. Daarmee is ook verklaard waarom bij de komst van de Heer Jezus, hij komt in een gezin van vader en moeder Jozef en Maria. Beide namen wijzen vanouds op de 10 stammen van Israël. De erfgenamen weliswaar niet van het koningschap als zodanig, maar wel van het eerstgeboorterecht. En daaruit is de gemeente tot stand gekomen. De gemeente is de vervulling van dat eerstgeboorterecht van Jozef en Maria. En zo steekt het verhaal in elkaar. En ik kan niet nalaten u erop te wijzen, want we moeten dringend ophouden natuurlijk. Maar ik kan niet nalaten u erop te wijzen op wat ik vind de mooiste gebeurtenis uit het hele leven van Jacob. Misschien overdrijf ik wat, maar ik vind het het mooiste. Dan zit je al lang in de geschiedenis van Jozef. En dan kom je bij Jacob, die uiteindelijk ook blind wordt. En zijn zonen moet zegenen. En dan zijn kleinzonen zegent. En dan staat er uiteindelijk, ik ben nog even aan het zoeken. Kom je uiteindelijk in Genesis 49, het laatste vers, waar hij profetie heeft uitgesproken over al zijn zonen en aan het eind nog even melding maakt over waar hij begraven wil worden, terwijl de hele familie in Egypte is. En u weet hoe het toch was in Pniel, waar we net waren bij die geschiedenis, bij die strijd aan de Jabok. Toen de Heer noemde hem Israël aan het eind van die strijd. Maar Jacob was geraakt aan zijn heup. En sindsdien was hij mank. Trok hij met één been. We weten niet of het linker of het rechterbeen was. Achteraf weet ik ook waarom niet. Waarom we dat niet weten. Het doet ook nou niks te zaken. Bovendien, na verloop van tijd schijnt het gewisseld te hebben. Maar die leg ik niet meer uit, hè, waarom dat is. Maar dan ben je helemaal aan het eind van het verhaal. En dan staat er, vers 33 van Genesis 49. Als Jacob voleind had aan zijn zonen bevelen te geven, zo legde hij zijn voeten samen op het bed. Ik vind het prachtig. Omdat het een volstrekt onbenullige opmerking is. Maar hij staat er wel. En dan ruik je. Hoe dan? Dat is geestelijk waarnemen, toch? Ruiken. Dan ruik je dat het profetisch is. Waarom zou het er anders staan? Hij legde zijn voeten samen op het bed. Nou, ik kan wat langzaam over praten, denk ik. We weten niet eens of hij daarvoor wel tot ditzelfde in staat zou zijn geweest. Want toen hij geraakt wordt aan zijn heup, weten we niet hoe ver dat was en of hij eigenlijk die benen wel bij elkaar kon leggen. Dat weten wij niet. En misschien zeggen de commentaren wel dat wij het wel weten. Hij kon het namelijk niet en daarom wordt het hier vermeld. Zodat hij tamelijk gaaf en genezen doodging. Onder het motto: de operatie is geslaagd. Maar nou ja, die kent u wel natuurlijk, hè. Maar wat het is, is gewoon dat aan het eind van de aardse geschiedenis van Israël, als niet alleen maar die man, maar het hele volk zijn loopbaan gehad heeft, dat dan die twee benen, die twee volkeren, bij elkaar zullen komen, omdat het vanaf dat moment weer gewoon één volk zal zijn, één koninkrijk en één kudde. En dat laatste staat gewoon zwart op wit in de Bijbel. En dat is pas in de wederkomst van Christus. En in afwachting daarvan is het toch met het ene been. Heb je dat? Jacob komt tot bekering, tot geloof, zegt: ik laat u niet gaan tenzij mij gezegend. Maar vanaf dat moment ontbreekt het toch één been, het doet niet meer mee. En als je het smal neemt, dat hoeft niet, maar het kan ook veel breder nog. Maar als je het smal neemt, ben je dus op het tijdstip van de eerste komst van Christus, aan het begin dus van onze bedeling. Israël komt tot geloof en zegt: oké, wij willen wel degelijk. Ik zei toch niet Joden? Ik zei: Israël komt tot geloof en zegt: wij accepteren u als onze koning en redder. Ik laat u niet gaan tenzij gij mij zegent. Ons volk, ons land is vanaf nu officieel een christelijk volk en een christelijk land enzovoort. Maar ja, één been deed niet mee. En van de 10 stammen ontbraken officieel de 2. Ik zei officieel. En dat is het dan. En komt het ooit weer goed? Ja, het komt weer goed. Want Juda zal terugkeren tot zijn broederen. Dat meen ik ook in Jeremia. En anders staat het wel in de profetie die Mozes uitsprak over de stammen van Israël. Als die Juda bespreekt, dat kunt u opzoeken, is Deuteronomium 33 geloof ik. Dan heeft het over Juda, dan heeft hij het helemaal niet over koningschap of zo. Maar heeft hij slechts over dat Juda zou terugkeren tot zijn broederen. En dat zal ook gebeuren. Maar dat is als onze bedeling voorbij is. Dat wil zeggen in de dagen van de wederkomst van Christus. En dan bereikt Gods roeping van Israël zijn uiteindelijke doel. Namelijk dat Israël als volk van God de Heer gediend heeft, met als resultaat de openbaring definitief van het koninkrijk van Christus op aarde. En in afwachting daarvan is het nog steeds, ja, het is maar één been. Maar vind je het niet geweldig? Hij legde zijn voeten bij elkaar en hij gaf de geest en hij verdween van dit aardse toneel, waarna men hem uitgebreid als een zeer belangrijk man begraven heeft in Canaan. Daar gaat het volgende hoofdstuk over. Daar zitten ook alweer wat haken en ogen aan, maar dat doet er nou niet meer toe. Waar het over gaat is namelijk dat de man beschouwd wordt als inderdaad eigenlijk hoger dan Farao, omdat hij de werkelijke erfgenaam is van de troon van Adam, via die lange geslachtslijn enzovoorts. En omdat hij daarnaast de stamvader is en het grote model, het voorbeeld voor Israël in de loop van de geschiedenis. En sindsdien heeft Israël de loop van de geschiedenis der volkeren bepaald. En dat is tot vandaag het geval. En dat betreft niet maar de Joden, het betreft alle stammen van Israël. En de onderlinge verschillen die daar zijn en de wijze waarop het werk Gods dan daartussendoor niettemin gerealiseerd gaat worden. En wat de mens ervan weet of van begrijpt, ach, God doet gewoon zijn werk. En wat wij ermee moeten, nou, hetzelfde als Jacob, leren dat het niet gaat om onze inzet of wat dan ook maar, of ons streven of onze gedrevenheid om toch vooral wat te betekenen. En om erbij te zeggen dan ook, ja, maar de Heer wil het, want het staat in de Bijbel, dus moeten wij zus en zo. Het is allemaal zo gezocht allemaal. Dat is hoe de wereld leeft. Dat is het leven van Esau. Maar voor Jacob geldt, we blijven dicht bij huis en we verwachten de zegeningen van de Heer. En wat zijn wil is, zal gebeuren. En als hij ons erbij nodig heeft, dan heeft hij ons erbij nodig. Moeten we dan van hier naar Paddan Aram, dan gaan we naar Paddan Aram. Dat is dan weer zo. En moeten we weer terug om Esau tegemoet te gaan, nou ja, dan zit je de moed in de schoenen, maar dan doe je het. En als je dan 130 jaar oud bent en tegen de farao moet zeggen, ik ben oud en het zijn weinig, ik vind het nog weinig ook, en het was niet veel bijzonders over zijn leven. En dan moet hij nog helemaal met de familie in Egypte en daar nog 17 jaar. Daar word je toch doodmoe van. Maar daar heeft de man verder geen problemen mee. Ik bedoel, zo zou het moeten. En dat God het gebruikt, daar een doel mee heeft. Ja, zo gaan die dingen. En dat je dit soms niet vooruit weet, hoe dat werkt, dat hoeft ook niet, hij weet het. En zo is het met onze levens, ook individueel. Zie je? Nee, ik wil nog wat zeggen. En als wij zeggen, ja, maar wij moeten het doen, anders komt er van het werk des Heren niks terecht. Dan moet ik u zeggen, nou, de Heer heeft minstens twee kampen, hoor. Als u niet wil, dan gebruikt hij een ander. Maar dan val je wel meteen in de categorie van Esau, die om een spijs zijn eerste geboorterecht weggeeft. Heb je dat? Ik ken mensen die zeggen, nee, maar je hoeft niet het evangelie te brengen, dat met die tent. Ik vind het wel leuk wat je allemaal doet, maar met die tent, dat heeft geen zin. Want er staat toch een belofte in de Bijbel, die zoekt, wat vindt wel. En wie niet zoekt, zal ook niet vinden hoor, ook in de tent niet. Dus je hoeft dat werk niet te doen. Komt toch wel goed, de Heer weet zijn doel toch wel te bereiken. En ik vind het prachtige, vrome praat. Maar het is onzin. Omdat het daar niet over gaat. Waar het over gaat, is dat wij onze levens aan de Heer geven. En de Heer wil een werk in ons doen. En het enige wat ik daar zeker van weet, is dat het werk bestaat uit het handhaven, Menchendre, het handhaven van het woord Gods en dus ook zeker de prediking van het woord Gods in het algemeen en het evangelie in het bijzonder. Dat is het. En dat zouden wij dus doen. En inderdaad, als wij niet willen, gebruikt de Heer een ander. Maar dan zeggen we, oh, laat het eerstgeboorterecht maar zitten. Toch? Dan zeg je, nou, nee, dat hoef ik niet, daar heb ik geen belang bij. En, ik zie er het nut niet van in. En bovendien doodgaan we toch straks bij ze. Bij de Heer is alles achter de rug. En de Heer redt zich intussen wel. Ja, de Heer redt zich intussen wel. Maar de aardigheid is nou juist dat hij u en mij als kinderen Gods gebruiken wil in zijn dienst. En ons tot nut wil maken. Voor hem. En dat is de grootste zegen die een mens in zijn leven kan ontvangen. Gebruikt te worden door God zelf. Het enige wat je daarvoor werkelijk moet doen, is die keuze maken. We zeggen, oké, hier ben ik. Ik laat u niet gaan tenzij gij mij zegent. En dat je uit zo'n proces niet ongescheurd komt, dat wil zeggen dat je daar littekens van oploopt onderweg. En dat het je tekent voor de rest van het leven. Dat zit ook allemaal in de figuur van Jacob. Dat begrijp je toch wel, hè? Dat brengt het ook allemaal met zich mee. Maar niettemin een geweldig voorbeeld van hoe het moet en hoe het niet moet. En tegelijkertijd van hoe het gaat zonder dat wij erin betrokken zijn. God voert zijn plan uit. Buiten het zicht gewoonlijk van de wereld. Buiten het zicht helaas van vele gelovigen. Maar als wij willen, kunnen we niet alleen zien wat God doet, via zijn woord uiteraard, maar kunnen wij ook deel hebben aan zijn werk in deze tegenwoordige tijd. In het besef dat wij niet alleen kinderen God zijn geworden, maar dienstknechten van God. En dat hij ons gebruiken wil tot zijn eer. En in de toekomst, en niet hier en nu, in de toekomst zullen we het resultaat daarvan zin. Nou, we zullen hem danken. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen dat we u mogen leren kennen uit uw woord. En daarmee uit wat u gedaan hebt ook in het verleden, in de geschiedenis. En we danken u dat we mogen zien dat u een plan uitwerkt, daadwerkelijk van voor de nederwerping der wereld. En inderdaad tot in onze dagen en daar nog voorbij. En we danken u ook dat we mogen zien dat ook de huidige omstandigheden in de wereld als zodanig, dat die huidige omstandigheden volkomen overeenstemmen met wat u van alles hebt aangekondigd in klare taal, maar ook en bijzonder in deze illustraties, deze beelden die u ons hebt nagelaten. We danken u dat we daar onze zekerheid uit mogen putten, of anders dat we ons geloof daarop mogen bouwen, omdat we u daarmee leren kennen als die God die niet alleen maar eens wat zegt af en toe, maar die daadwerkelijk bewezen heeft getrouw te zijn aan zijn woorden en bij machten te zijn om te doen wat hij beloofd heeft. En daar mogen wij onze levens ook particulier op bouwen. Op die beloften Gods die in Christus ja en amen zijn. Op deze waarheid dat waar wij ons vertrouwen, ons geloof op u stellen, dat wij niet beschaamd zullen uitkomen, maar integendeel, dat u uw werk in ons zou doen. Niet demonstratief en spectaculair voor ons of de wereld, maar niettemin een werk waarvan de resultaten getoond zullen worden. Als straks eenmaal de openbaring van Jezus Christus zal aanbreken en uw tegenwoordige werk getoond zal worden aan een tot dan toe ongelovige wereld. We danken u daarom voor deze dag die u ons gaf. Dat we deze oude woorden en oude geschiedenissen mochten openen en via die route zicht mogen krijgen ook op de actualiteit. In de wereld van vandaag, maar in het bijzonder ook in onze eigen persoonlijke levens. En wij willen u daarom vragen, Vader, verlaat u ons niet, maar zegent u ons. Vervult u uw werk in ons, tot eer van uw naam. En wij vragen dat, omdat u zelf ons daartoe geroepen hebt. Wees u dan ons nabij, met uw kracht, met uw genade, om Christus wil. Amen.